gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de media, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan onze eigen dominee, dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit Numeri, de hoofdstuk 22, de verzen 22 tot 35 en hoofdstuk 24, de verzen 15 tot 19. En het thema van de preek is de boodschap van de pratende ezel en de blinde ziener. Mededelingen namens de kerkraad. Op maandag 7 december is overleden in de leeftijd van 90 jaar broeder Gerrit Varoekel, Mulderslaan 66. De begrafenis heeft vrijdag jongstleden plaatsgevonden op de Munnekehof. We zullen straks aan het begin van de dienst broeder Varoekel gedenken. Volgende week zondag 20 december zijn 's morgens de wijken 8 en 1 uitgenodigd en voor de middagdienst de wijken 2 en 3. Aansluitend aan deze dienst van deze morgen oefent het kinderkoor voor de bijeenkomst op tweede kerstdag. Ook de kinderen die niet zijn opgegeven zijn wel hartelijk welkom. En de ouders worden verzocht zo mogelijk buiten te wachten. Er zijn 3 collectes in deze dienst. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, Emeritikas, en de derde voor het bouwfonds. U wordt verzocht de bijdrage over te maken op het bekende nummer, zoals vermeld op de zondagsbrief. Als voorzang zingen wij Thuis en luisteren hier de schoolpsalm uit de lofzang van Simeon, het eerste vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mag ik u indien mogelijk vragen te gaan staan? Afgelopen week is op 7 december van ons heen gegaan onze broeder Gerrit van Roekel. Hij heeft de hoge leeftijd van 90 jaar mogen bereiken. Hij overleed op de revalidatieafdeling van de Engelenburg, waar hij was opgenomen om te herstellen van een enkelbreuk. Toen op de afdeling corona uitbrak, leek het even of het hem niet zou treffen, maar later werd ook hij ziek en steeds zieker. En afgelopen maandag is hij van ons heen gegaan. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Munnikehof. En daar hebben we geluisterd naar Psalm 139, vers 1, de tekst die ook boven de rouwkaart staat. Heere, u doorgrondt en kent mij. Het was voor David een troost te weten dat de Heere hem door en door kent en met al zijn wegen vertrouwd was. Laten we daarom ook ter nagedachtenis aan onze broeder de berijming van Psalm 139 zingen. Psalm 139, het eerste vers. En we doen dat hier in de kerk ook hardop. U mag nu meezingen. Laten we ons verootmoedigen onder de wet die de Heer heeft gegeven, opdat we onze zonden leren kennen. De toevlucht nemen tot Christus, ons leven daarna richten in dankbaarheid. En we zingen uit Psalm 119, het 34ste vers. Daar luisteren we naar en thuis kunnen we dat meezingen als antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel ondoordacht gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we nu met elkaar gaan danken en bidden. In onze dankzegging willen we danken voor de geboorte van Anna Antonia, roepnaam Anna. Zij is op 6 december geboren als dochter van Bert en Petra Looyen Hakkenberg van de Kaardenbol 8. We willen onze dankzegging denken aan zuster Valkenburg Westerink van de Cavanzalaan 116. Zij is teruggekeerd uit het ziekenhuis naar huis. In onze voorbeden denken we aan de rouwdragende familie van Roekel. We denken aan zuster M.B. Pasterkamp-Beler van de Valleistraat 46B. Ze is deze week gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken en is daaraan geopereerd in het ziekenhuis, in het Diaconessenziekenhuis in Utrecht. De operatie is goed verlopen. Op dit moment verblijft ze daar nog in afwachting van een plek op een revalidatieafdeling. We willen ook denken aan zuster Veldhuizen-Roelofsen, verblijvend in de Engelenburg. Ze is behoorlijk ziek vanwege een longontsteking. Die is niet veroorzaakt door corona. We willen bidden voor zuster Ebbers van de Westersingel 25. Zij moet aankomende week een ingrijpende buikoperatie ondergaan. We bidden voor onze broeder Roelofsen van de Trommelaar 136. Hij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede met diverse ontstekingen in zijn buik. Zijn toestand is ernstig. We willen bidden voor zuster De Jong Temmink. Verblijvend in de Engelenburg. Ze is gevallen en in het ziekenhuis is gebleken dat haar bloedwaardes ontregeld waren. Op dit moment verblijft ze nog in het ziekenhuis in Ede voor nader onderzoek. En we willen onze voorbeden ook denken aan Timon Vermeulen van de Tweespan 66. Hij is in de afgelopen week gevallen met zijn fiets en heeft zijn onderbeen op twee plaatsen gebroken. En aanstaande woensdag moet hij daarvoor ook worden geopereerd. Laten we met elkaar danken en bidden. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze diensten van vandaag. En we zongen net die eenvoudige woorden, maar die zo waar zijn. Wat zijt gij goed? Wat schenkt uw mensen min aan ieder die u vreest al milde zegen? Uw liefde voor mensen, zoals wij. Heere, u schenkt zegen, milde zegen. Een zegen die we ontvangen als we ons houden aan uw woord en wegen. En vanmorgen geeft u ons uw woord en wijst u ons uw wegen. En wij danken u daarvoor, Heere, dat we zo in deze adventstijd ook u mogen verwachten. Heere, u heeft gezegd dat u zult komen, opnieuw zult komen, voor de tweede keer. En u roept ons op om waakzaam te zijn en uw komst te verwachten. Maar Heere, dat doet u niet zonder dat u zondag aan zondag de hoop en de verwachting, het vuur van uw geest, wilt ontsteken en wilt aanwakkeren. En Heere, daarom danken wij u, want wat bent u dan goed dat we vanmorgen hier in de kerk kunnen zijn of dat we thuis de dienst meebeluisteren en bekijken. Wat bent u goed, Heere, dat uw woord verkondigd mag worden. En wij willen u ook bidden of u ons rust en aandacht wil geven, dat we dat mogen ontvangen, Heere, als de stem van u, u die spreekt tot uw gemeente en tot het hart van een ieder die het hoort. Heere, ook als we verbonden zijn met deze dienst, op afstand willen we u daarom bidden. Geef ons rust en concentratie. En dat uw woord in onze huiskamers of waar we de dienst ook meebeleven mag komen en we niet alleen maar toeschouwer zijn, maar ook deelnemer worden. Dat we onszelf betrokken voelen, Heere, dat het over ons persoonlijk gaat. Wilt u ons persoonlijk aanspreken vanuit de verkondiging van uw woord? Dan bidden we u, Heer, of u met uw Heilige Geest dat wil bewerken. Weest u bij een ieder van ons in spreken, in luisteren. Wees ook met een ieder die een taak heeft in deze dienst. Schenk ons uw zegen. Heer, wij willen u bidden voor de rouwdragende familie van Roekel. In de afgelopen week hebben we hun vader en schoonvader, hun opa, hun overgrootvader moeten begraven. Heere, u heeft hem gekend en doorgrond. En dat mag een troost zijn. Dat u dat deed en dat u er ook was. Ook in de momenten, Heere, in de afgelopen tijd, dat hij het moeilijk had. Dat hij ziek was geworden en steeds zieker werd. Heere, wij bidden u om troost voor allen die rouwen. En wees u hun nabij, Heere, als deze lege plek in hun familiekring gekomen is. We willen u bidden of u wil zijn bij zuster Pastor Kamp Beler, nu ze in het ziekenhuis verblijft in Utrecht. en zal moeten worden opgenomen voor revalidatie. Heren, wij willen u danken dat de heupoperatie in de afgelopen week goed is verlopen. Maar we willen u ook bidden om verder herstel. Heren, wees u haar toch nabij. En geef dat ze ook in haar omstandigheden alles van u mag blijven verwachten. Zoals u dat ook in haar leven hebt gewerkt. Dat ze van u haar verwachting heeft. Wilt u dat versterken, juist ook nu. Heren, wij bidden u voor zuster Veldhuizen Roelofsen. Ze ziek is geworden door een longontsteking. Heren, wees u bij haar en wilt u haar tegemoet komen, ook met uw heil en met uw zegen. Heren, wilt u ook haar omringen met woorden van troost en van nabijheid. Want Heren, u heeft gezegd dat u de Immanuel bent, de God met ons. Wees ook met onze zuster. Heren, dat bidden we ook voor zuster de Jong Temmink. Nu ze in het ziekenhuis verblijft omdat haar bloedwaardes niet in orde zijn en ze daardoor gevallen is. Heren, wilt u bij haar zijn en wilt u geven dat duidelijk mag worden wat eraan gedaan kan worden. Geef Heren dat ze ook weer mag opknappen. Onze verwachting is van u. Heren, wilt u in de komende week meegaan met zuster Ebbers? Als Ineke moet worden geopereerd. Heren, wees u erbij. En wilt u de handen van de doktoren zegenen. En geef dat ze door u gedragen wordt. En dat ze ook mag herstellen van de ingreep die ze moet ondergaan. Wij bidden nu voor broeder Roelofsen, die ernstig ziek is en in het ziekenhuis in Ede verblijft. Heren, wees u bij hem en bij zijn vrouw en kinderen. Gedenk hen, Heren, in uw trouw en uw goedheid. En geef dat al een verwachting ook van u mag zijn. U weet hoe onze weg is. U bent met al onze wegen vertrouwd, zo zegt uw woord. Heren, wij danken u dat u ook spreekt in het leven van onze broeder. En geef dat hij ook in de avond van het leven, als de nacht valt, mag zien naar het licht, de morgenster die u bent, Heere Jezus Christus. Heren, wij bidden u voor Timon Vermeulen. We willen u bidden of u met hem wil zijn als hij aankomende week moet worden geopereerd vanwege de dubbele beenbreuk die hij heeft opgelopen. Heren, gaat u mee en geeft dat de operatie goed mag slagen, zodat hij ook helemaal herstellen zal. En wilt u bij hem zijn en bij zijn ouders en familie. Heren, wij willen u danken voor de geboorte van Anna, het gezin van Petra en Bert Looijen. Dank u wel, Heren, dat u alles goed hebt gemaakt. Wilt u de ouders zegenen in de opvoeding die ze mogen geven en wilt u zich ook ontfermen over Anna, Heren, laat haar ook mogen opgroeien en worden tot een kind van u. Heren, wij willen u bidden voor zuster Valkenburg-Westerink. We danken u dat ze terugkeerde uit het ziekenhuis, dat het weer beter met haar gaat. Wilt u haar ook verder herstel geven? Heren, wij bidden u ook voor anderen die we niet bij naam hebben genoemd, die ziek zijn geworden. Ook in onze gemeente zijn verschillenden die ziek werden door het coronavirus. Heren, wilt u bij hen zijn? En ook als we het al eerder hebben doorgemaakt, maar nog steeds de gevolgen daarvan ondervinden, wilt u ons dan ook hoop en moed geven? Iedere dag opnieuw. Heren, zo is onze verwachting op u. Wilt u uw zegen geven over deze dienst, bij de opening van uw woord. Doe genadig verzoening, Heren, over al onze zonden. En zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, krijgen jullie wel eens een complimentje? Ik denk dat dat vast wel gebeurt. Als je geholpen hebt met het uitruimen van de afwasmachine thuis, de vaatwasser, En je moeder had er niet eens om gevraagd, maar je zag dat ze bezig was en je ging zomaar meehelpen. Dan kan het zomaar zijn dat je moeder zegt als het klaar is, nou bedankt voor het helpen joh, dat heb je heel goed gedaan ook. Dat kun je goed. Of op school met schrijfles. En je hebt heel erg je best gedaan en de volgende dag, als de juf alles heeft nagekeken, dan doe je je schrift open en wat staat er? Een grote krul. En daarbij heel netjes gewerkt. Complimentjes, ja, die zijn fijn om te horen. Dat doet wat met je. Er wordt wel eens gezegd, van complimentjes groeien een beetje. Je wordt er blij van. Vroeger werd misschien wel gedacht van, met complimentjes maken kinderen alleen maar verwaand. En misschien zelfs wel lui, dat je er niks meer voor hoeft te doen. Maar vaak is het juist andersom. Complimentjes maken dat je de volgende keer, als je moeder weer de vaatwasser aan het uitruimen is, dat je weer gaat helpen, want je weet, dat kan ik goed. En als je weer gaat schrijven, dan op school, dan doe je opnieuw heel goed je best, want dat is iets wat je goed kan. Terwijl met kritiek is het juist anders. Als iemand zegt, dat doe je helemaal niet goed, joh, dan moet je heel anders doen. Ja, dan schrik je juist, dan trek je een beetje terug in je schulp, dan ben je dus niet zo goed. Daar word je kleiner van. Nou, jongens en meisjes, vanmorgen gaat het in de Bijbel over Biliam. Hij is een ziener, een soort profeet. En hij is door koning Balak, de koning van de Moabieten, ingehuurd om het volk Israël eens flink te vervloeken. Je zou kunnen zeggen, hij moet het volk Israël zeggen dat het helemaal niet goed met hen is. En ook niet goed met hen zal gaan. Dat de goden van Moab er wel voor zullen zorgen dat ze nooit in het beloofde land Kanaan zullen komen. Maar in plaats van dat Biliam hen gaat vervloeken, gaat hij hen juist zegenen. En dat komt omdat de Heere God ervoor zorgt dat Biliam niet met de boze geesten van die afgoden bezeten wordt, maar dat hij juist vol wordt van de Heilige Geest. In plaats van dat Israël kleiner wordt en angstig en bang, omdat ze vervloekt worden, worden ze juist gezegend. Ontvangen ze nieuwe moed, omdat de Heere zijn plan met hen gaat volbrengen. We gaan met elkaar lezen, twee gedeelten uit Numeri, allereerst Numeri 22, vers 22 tot 35, en daarna in hoofdstuk 24, vers 15 tot en met 19. De toren van God ontbrandde echter, omdat hij op weg ging, Biliam, en een engel van de Heere ging hem in de weg staan als zijn tegenstander. En Biliam reed op zijn ezelin en twee van zijn knechten waren bij hem. En toen de ezelin de engel van de Heere op de weg zag staan met het getrokken zwaard in zijn hand, week de ezelin van de weg af en ging het veld in. En toen sloeg Biliam de ezelin om haar weer naar de weg terug te drijven. Maar de engel van de Heere ging nu op een nauw pad tussen de wijngaarden staan, met een muur aan de ene en aan een muur aan de andere kant. En toen de ezelin de engel van de Heere zag, drukte ze zich tegen de muur aan en drukte Biliams voet tegen de muur. En daarom ging hij door met haar te slaan. En de engel van de Heere ging nog verder en ging op een nauwe plaats staan waar geen weg was om naar rechts of links af te wijken. En toen de ezelin de engel van de Heere zag, ging ze liggen onder Biliam. En toen ontstak Biliam in woede en hij sloeg de ezelin met een stok. En toen opende de Heere de mond van de ezelin en ze zei tegen Biliam, wat heb ik u misdaan dat u mij nu driemaal geslagen hebt? En toen zei Biliam tegen de ezelin, omdat jij de spot met me drijft, had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je nu doden. De ezelin zei tegen Biliam, ben ik niet uw ezelin waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? En hij zei nee. En toen ontsloot de Heere de ogen van Biliam, zodat hij de engel van de Heere zag staan op de weg, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En hij knielde en boog zich neer met zijn gezicht ter aarde. En de engel van de Heere zei tegen hem, waarom hebt u uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander, want deze weg wijkt van mij af. Maar de ezelin heeft mij gezien en driemaal is ze voor mij uitgeweken. Als ze niet voor mij was uitgeweken, zou ik u nu zeker hebben gedood. Maar haar zou ik hebben laten leven. En toen zei Biljam tegen de engel van de Heere: ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u hier stond om mij onderweg te ontmoeten. Nu dan, als het slecht is in uw ogen, zal ik wel terugkeren. En de engel van de Heere zei tegen Biljam: ga met deze mannen mee, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, mag u spreken. En daarop ging Biljam met de vorsten van Balak mee. En dan lezen we in hoofdstuk 24, vers 15 tot en met 19, waar Biljam dan het volk zegent. Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: Biljam, de zoon van Beor, spreekt. De man van wie de ogen geopend zijn, spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt. En die de kennis van de Allerhoogste weet, die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal bezit zijn en Seir zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jacob zal hij heersen. Wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen. Tot zover. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 110, daarvan de versen 1, 2 en 4. Midden na het amen van de preek mogen we antwoorden met de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. De lofzang van Zacharias, vers 4, zingen we als antwoord op de verkondiging. Luister naar nummer 24, daarvan het 17e vers. Uiteraard ook in de context van de geschiedenissen rondom Balak en Bileam, zoals we dat ook gelezen hebben in hoofdstuk 22. Nummer 24, vers 17. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Het thema voor de preek is de boodschap van een pratende ezel en een blinde ziener. We letten op een tweetal gedachten. Ten eerste, dat is geen boodschap van vervloeking, maar dat is wel een boodschap van zegen. Geen vervloeking, maar wel zegen. De boodschap van een pratende ezel en een blinde ziener. Ja, gemeente, vanmorgen gaan we op bezoek bij een ziener, bij Bileam. Hij woont in het plaatsje Petor, landstreek van Moab. En er staan wat mannen voor de deur van zijn woning. Het zijn gezanten van de koning van Moab. En ze kloppen bij Bileam aan. Want de koning heeft hem nodig. Wat is er aan de hand? Nou, koning Balak, de koning van de Moabieten, heeft het niet meer van de angst. Want aan de grenzen van zijn koninkrijk, de vlakte van Moab, is dat volk opgedoken. Dat volk waarover de berichten al waren doorgedrongen in zijn koninklijk paleis. Boodschappers en ook overlevenden hadden hem erover verteld. Dat volk dat in de woestijn een lange reis achter de rug heeft. Allerlei gevaren en moeite hebben ze overwonnen. En nog maar kort geleden zijn de Amoritische volkeren zware nederlagen toegebracht. En Balaks collega-koningen, Sihon en Och, hij kent ze als stoere krijgers. Goed in staat om in de woestijn het gevecht aan te gaan. Getraind in hinderlagen, geharde soldaten. Maar ze waren niet bestand geweest tegen dit reizende volk. Dat naar het schijnt op weg is, naar het gebied aan de overkant van de Jordaan, naar Kanaan. Want Moab, gemeente, dat ligt in wat we tegenwoordig Jordanië noemen en Syrië. Het gebied ten oosten van de Dode Zee en de Jordaan. En Balak is daarom letterlijk doodsbang geworden. Wat is er toch met dit volk? Van oorsprong uit Egypte komen ze. Het is een slavenvolk. Normaal gesproken heeft zo'n volk in de woestijn geen kans. Maar nu hebben ze het tentenkamp opgeslagen aan de grens van zijn rijk. En er zit iets mysterieus in, zo ziet Balak. Kennelijk hebben ze een god of goden die hen helpen en die tot grote dingen in staat zijn. En Balak beseft dat er hogere machten aan het werk zijn. Maar die zal hij misschien ook hebben gehoord dat Israël maar één god heeft. Zal een van die overlevenden, die boodschappers, het hem misschien hebben verteld daar aan het Moabitische hof. De grote daden van God verkondigd. Het kan maar zo. Zo lees ik keer op keer dat de daden die de Heere gedaan heeft tijdens de woestijnreis van het volk Israël, de volkeren ter oren komen. En ze sidderen, ze beven. Het gerucht van Israëls God gaat rond. En Balak die beseft het ook. En wat hij vervolgens bedenkt is, ja, dan is het dus niet voldoende om alleen maar mijn leger te mobiliseren. Om alleen maar slimme aanvalstactieken uit te denken. Dat is allemaal al geprobeerd door al die andere volken. Maar het heeft Israël niet tegengehouden. En daarom gaat Balak het slimmer aanpakken. Hij wil de Israëlieten geen vrije doortocht geven. Maar om hen tegen te houden heeft hij meer nodig dan soldaten alleen. En daarom besluit Balak Bileam's hulp in te roepen. Biljam is een ziener. En kennelijk eentje die het een en ander bewezen heeft. Want Balak, de koning, die kent hem. Hij is een BM'er, een bekende Moabiet. Bekend om zijn contact met de geesten en godenwereld. En al meer dan eens is gebleken dat Biljam geen charlatan, geen bedrieger is, die alleen maar voor het geld bepaalde dingen de mensen op de mouw spelt. Nee, Biljam is daadwerkelijk in staat om de machten van de godenwereld aan te roepen en boodschappen van die godenwereld door te geven. Ja, hoe moet je dat nou eigenlijk zien, gemeente? De Bijbel zegt duidelijk dat de afgoden niet bestaan, niet werkelijk. Het zijn nietsen, gemaakt van hout of goud of steen. Profetieën van Jesaja wordt daar de spot mee gedreven. Afgoden bestaan toch niet echt? Ja, dat is waar. Stel het ten diepste niets voor. Het zijn projecties van onze menselijke verlangens, ontstaan en bedacht omdat wij als mensen lang niet alles in eigen hand hebben. En daarom zijn er goden nodig die ons op allerlei terrein zouden kunnen helpen. Waar we ons vertrouwen dan op stellen. Om uiteindelijk natuurlijk aards geluk te bezitten. In die zin zijn het inderdaad nietsen. En stellen ze dus niks voor. Maar gemeente, op een bepaalde manier kunnen afgoden toch werkelijkheden zijn. Want de duivel gebruikt ze om de mensen mee te bedriegen en te betoveren. Om de volkeren te verblinden in hun goddeloosheid. En hij gebruikt ze ook maar wat graag om maar allerlei occulte praktijken te laten voortbestaan. En zo zal het ook voor Biljam zijn geweest. Hij staat in contact met de goden van Moab, maar daarachter zit occult duivelswerk. Biljam is een van die heidense zieners, zoals we die wel vaker tegenkomen, zoals ze ook vandaag de dag er nog zijn. Te vergelijken met de medicijnmannen in Afrika of de geestenbezweerders, de dromenvangers in Mexico. De horoscooptrekkers in ons eigen land. Balak wil deze Biljam inzetten. Hij wil hem inzetten om zo de goden van Moab te laten strijden aan de kant van zijn leger, tegen de God van Israël. Balak maakt er een strijd van op twee niveaus. Gewoon hier op aarde, de legers, de soldaten, maar ook tussen de geestelijke machten. De God van Israël tegen de goden van Moab. En dus eigenlijk de God van Israël tegen de duivel. Ja, gemeente, ergens ziet Balak dat heel goed, hè? Als je erover nadenkt. We hebben niet zo lang geleden verschillende keren geluisterd naar wat Efeze 6 ons zegt over de geestelijke strijd. Balak die ontdekt, er is hier meer aan de hand dan alleen maar een volk dat uit Egypte zijn weg zoekt naar Kanaan. Dit is maar niet een menselijke onderneming, die woestijnreis. Hier zitten hogere machten achter. Dit is een reis met een missie. Een goddelijke missie. Maar waar Balak zich dan wel weer helemaal in vergist, dat is dat wie het tegen deze God van Israël zal opnemen, het ook zal verliezen. Want gemeente, Gods genade is onweerstaanbaar. Als de Heere zijn plan tot redding gaat uitvoeren, dan kan niets en niemand dat tegenhouden. Dan kan Balak nog zo'n sta in de weg willen zijn. Zo van, ik versper voor jullie de weg. Jullie mogen niet door mijn gebied. Maar dan is hij in de woorden van Jesaja niets meer dan een druppel aan de emmer of een stofje op de weegschaal. Weet je, als de Heere zijn genade laat komen, dan kan niemand dat weerstaan. Dat geldt niet alleen hier bij de woestijnreis en in de helsgeschiedenis. Dat geldt ook voor u, voor jou. Als de Heere je in genade roept, En als je zijn roepstem hoort, persoonlijk hoort, als die zich aan je laat zien als de God van het heil. Gemeente, dan overwint dat alles wat er in ons nog aan weerstand is. Gods genade is in staat om er dwars doorheen te breken. Want hij moet u hebben. Hij moet u redden. En niets kan hem dan nog in de weg staan om niet zalig te maken een ieder die hij verkoos. Gemeente, onze redding is niet afhankelijk van of we uiteindelijk dan wel willen. Of u wel Gods roeping aan wil nemen. Zeker, hij roept tot geloof en bekering. En als het straks kerst is, dan wordt jij geroepen om te knielen bij de kribbe. Maar gemeente, iedereen die dat doet en straks zal doen, die weet twee dingen. Ten eerste, dat God u persoonlijk daartoe uitnodigt. Niet maar algemeen. Maar hij kent u en jou. En het tweede, dat als je knielt, dat dan niet heel goed en aardig is van jezelf. Dat je aan het knielen bent. Nee, dat het allemaal genade is. Dat je überhaupt bent gaan knielen. In aanbidding, in verwondering. Gods onweerstaanbare genade. Gemeente, dat is Gods genade, Gods liefde. Die bij je naar binnen dringt. En die al de weerstand als sneeuw voor de zon laat verdwijnen. En je alleen dit dierbaar kind, bron van vreugde, laat zien. Je redder, je heiland. Gekomen om ook voor jou persoonlijk het duister op te klaren. Het duister van je zonde en je dood. Ach gemeente, wat weet nou zo'n heiden als koning Balak daarvan? Niks. En daarom staat er ook een gezantschap voor de deur van de ziener Bileam. En de vraag is simpel, Bileam moet een vloek uitspreken over Israël. En er zal er rijkelijk voor worden beloond. De boden zijn niet met lege handen gekomen. Maar dan komt in een droom de Heere naar Bileam toe. En hij zegt, Bileam, je mag niet met deze bode meegaan. Je mag dat volk dat uit Egypte is getrokken niet vervloeken. En als Bileam wakker wordt, dan zegt hij dat ook tegen de bode van Balak. Ik kan niet meegaan. Want de God van Israël is me verschenen en hij weigert mij dat toe te staan. Maar Balak is een doorzetter. En hij stuurt een nieuw gezantschap. Met een nog grotere beloning. En dat herhaalt zich een aantal keer. En telkens zegt Bileam, nee, ik heb geen toestemming. Ik mag niet meegaan om een vloek uit te spreken. Maar telkens komt Balak met een nog grotere beloning. Een nog grotere schat aan kostbaarheden. En op een zeker moment wordt het Bileam te machtig. En dan verschijnt de Heer nog een keer aan hem. En op Bileams vraag wat hij nu moet doen, zegt de Heer. Nou, Bileam, ga dan maar mee. Maar je mag alleen doen wat ik tot je spreken zal. En dan gaat Bileam op weg. En gemeente, hij weet natuurlijk, als ik niet voldoe aan de voorwaarden die Balak heeft gesteld, ja, dan gaat hij me geen cent geven. Je merkt aan Bileam dat het geld trekt. Dat oefent zijn aantrekkingskracht op hem uit. Dat bedrag dat is in de afgelopen dagen steeds verder opgelopen. De jackpot krijgt steeds meer nullen. En nou kan hij zich niet langer bedwingen. En hij heeft een soort van toestemming gekregen van de God van Israël. Nou, dan is hij nu vastbesloten om naar het kamp van de Israëlieten toe te gaan. Die liggen daar in de vlakte van Moab. Hij zal op een hoogte staan, op een rots. Dat zal een soort preekstoel worden. Ja, en dan zal hij het volk vervloeken. En ja, daarmee schendt hij de voorwaarden die de Heere had gesteld. Bileam, je zult alleen doen wat ik tot je spreken zal. Alleen dat zul je zeggen. Maar Bileam is dat niet van plan. Want dan loopt hij zijn geld mis. Maar gemeente, dan gebeurt het. Want dan gaat Bileam op reis. En opeens wil de ezelin niet meer verder. Terwijl die normaal gesproken zo braaf in het paadje loopt. Wijkt ze nu opeens af het veld in. De berm in. Wat is er aan de hand? Nou gemeente, die ezelin die ziet meer dan de ziener Bileam. Er staat namelijk een engel van de Heere op het pad. En als Bileam die ezelin met een stok hardhandig weer terugdrijft naar de weg, dan lijkt het even weer goed te gaan, maar even later als ze tussen de wijngaarden doorlopen met aan weerszijde een muurtje, ja, dan weigert de ezelin opnieuw. En die drukt zich tegen zo'n muurtje aan en Bileams voet komt pijnlijk in de knel. En weer slaat hij zijn ezelin met een stok en hij krijgt er weer op weg. Maar even later gebeurt het nog een keer. En dit keer is het pad heel nauw, er is geen uitwijkmogelijkheid naar links of rechts, met als gevolg dat de ezelin nu gewoon gaat liggen, pardoes. En nog geen stap verzet. Tot 3 keer toe weigert de ezelin dienst. En tot 3 keer toe wordt Bileam letterlijk in het nauw gebracht en het wordt ook steeds nauwer. En krijgt hij het signaal dat wat hij aan het doen is, niet goed is. God had het hem niet toegestaan, maar hij is ongehoorzaam en doet het toch. Zijn geldzucht verblindt hem en maakt van hem een blinde ziener. Hij ziet alleen maar die enorme schat die hij krijgen zal. Maar dat maakt hem blind voor al het andere. Weet, is dat niet de betoverende kracht van geld en goed? Dat kan je zo in bezit nemen dat je al het andere niet meer ziet. De eerste keer raakt Bileam van het pad af. De tweede keer doet het hem fysiek aan zijn lichaam pijn. En de derde keer zit er geen enkele vooruitgang nog in. Weet, als we zo in de ban zijn van ons eigen jacht naar geld en goed, als ons leven in het teken staat van zoeken naar je eigen winst en je eigen voordeel, dan raak je van pad af. Dan zal het je zelfs misschien fysiek in je lichaam raken. En het brengt je uiteindelijk geen stap verder op weg. Ja, waar naartoe? Nou, naar Gods zegen. Wij zoeken rijk te zijn buiten God. Dat is wat de wereld kenmerkt, dat is wat zo vaak in ons leeft. Rijk worden buiten God, maar gemeente, het brengt je niet bij de kribbe van Bethlehem. Dan weigert de ezel dienst. Daar kom je er niet mee. Integendeel. Als we de signalen blijven negeren van dat het met onze jacht naar aards geluk niet goed zit, dat het de schepping uitput, dat het jezelf uitput en opbrandt, dat het je helemaal van het pad brengt. Als we het allemaal blijven negeren, gemeente, dan kom je er voor eeuwig mee om. Dan zie je misschien van ver wel de ster van Gods glorie schitteren, maar je zult hem niet bereiken. Laat staan dat je je door laat leiden. Want dan kom ik bij het tweede. Boodschap van de pratende ezel en de blinde ziener wordt wel een boodschap van zegen. De engel van de Heere houdt Bileam tegen. En dan gebeurt er wat wonderlijks. Want de ezelin gaat praten. De Heere opent de mond van de ezelin, staat er. Hoe is dat mogelijk? Nou, dat is een wonder. En dan moeten we dan ook maar gewoon zo laten staan. In de vorige eeuw was er een dominee aan wie gevraagd werd, hoe kan dat nou, dat die ezelin van Bileam heeft gesproken. En toen zei hij, toen gaf hij als antwoord, dat hij al zo vaak mensen als ezels had horen balken, dat het hem wel vergund mocht worden 1 keer te geloven dat een ezelin een mensenstem had gehad. Laten we het zomaar zien. De pratende ezelin is voor Bileam het begin van de opening van zijn ogen. Want even later ziet hij wat er aan de hand is. Hij ziet wat de ezelin al veel eerder zag. Er staat een engel. Met een uitgetrokken zwaard in de hand. En vanaf dat moment, gemeente, wordt alles anders. Want Biljam erkent: ik heb gezondigd. Er valt met deze God van Israël niet te spotten. En dan wil hij teruggaan. Maar nu mag hij niet meer. Nu moet hij verder. Hij moet naar het volk Israël toe. Maar in plaats van dat hij voornemens is om Israël te vervloeken, wordt hij nu in dienst genomen als ziener om Gods woord te spreken. En als we dan in nummer 24 gaan lezen wat Biljam zegt, gemeente, dan blijkt dat Gods genade inderdaad onweerstaanbaar is. Die hou je niet tegen. Want hij kan met zijn mond en zijn lippen er niet toe komen om een vloek uit te spreken. Het zijn niet de kwade geesten uit de afgrond door wie Biljam wordt aangestuurd. Hij staat niet meer in hun dienst. Ze moeten het afleggen tegen de geest van God. Die komt over Biljam, staat er in nummer 24 vers 2. En even zie je al welke kant het opgaat, gemeente. God gaat het winnen van de machten van de duisternis. Dat is het heil dat komen gaat. En waar hij komt, waar hij zijn voetstap zet, gemeente, daar moet het rijk van de duivel en van de zonde eerbiedig wijken. Biljam, die kan geen andere woorden over Israël uitspreken dan dat het zegeningen zijn. En in gedachten zie je hem daar staan, hoog op een rots. En de Israëlieten in het dal, in de vlakte. En Balak, hij springt uit zijn vel van woede. Hij had een vervloeking gekocht met een hoop geld en nou is het een zegening geworden. Maar wat zegt Biljam? Nou, gemeente, Biljam ziet, zegt wat hij ziet. Zijn ogen zijn geopend door de God van Israël. De Heilige Geest, gemeente, die geeft hem een blik in de verre toekomst. En hij zegt het in vers 17, ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Wat dan, wat zie je, Biljam? Nou, dit. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen. En alle zonen van Seth vernietigen. Ja, gemeente, Biljam ziet een ster. De ster van Jacob. Hij ziet de komst van het koninkrijk van God. Hij ziet dat Israël op weg is daar naartoe. En dan kan koning Balak met zijn Moabieten zich nog zo hebben voorgenomen om Israël de weg te versperren naar dat beloofde land, naar dat beloofde koninkrijk. Maar ook zij moeten wijken voor Gods macht. En alle andere volkeren ook. Moab en de zonen van Seth. Want er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Weet je, wie wordt daarmee bedoeld? Zal dat misschien een grote koning zijn die de scepter gaat zwaaien? David, Salomo, Omri misschien? Nee. De geschiedenis zal het leren. Het zal de Messias zijn. Jezus Christus. Hij zal komen. Nee, niet dichtbij, zegt Biljam. Ik zie hem wel, maar hij is er nog niet. Biljam, die ziet alleen de contouren. Het is een ster die nog heel ver weg staat. En als een ster heel ver weg staat, dan moet je turen. Dan moet je heel precies kijken en dan zie je iets van het licht. Herkent u dat misschien? Dat God, dat de Heer Jezus zo ver weg kan zijn in je beleving. Biljam, die keek heel ver de toekomst in. Wij kijken voor ons gevoel heel ver terug. Wel 2000 jaar. En dan moet je soms zo turen. En tobben. Ik zou die ster, die koning, wel eens willen zien van heel dichtbij. In al zijn schoonheid. Nou, gemeente, het is advent. Hij komt. Hij belooft te komen. En het is al bijna kerst. En dan zullen we lezen in Lucas 2. Het geschiedde toen ze daar waren. Dat de dagen vervuld werden. Dat ze baren zou. Ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Gemeente, dan gaan we het zien. Hem zien. Op kraambezoek. Bij de ster van Jacob. En dan zult u hem zien glanzen en schitteren. Want gemeente, daar in de nacht van Bethlehem. Daar in de kribbe. Daar ligt de gezonde verlosser. En hij wil jouw verlosser zijn. Uw heiland. Uw licht in uw duisternis. En Biljam, hij ziet het. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Een grote ster. En de wijzen uit het oosten, die hebben de ster gezien. En Jezus zegt het in Openbaring 22. Ik ben de blinkende morgenster. Ster van Jacob. Het licht in het duister. Ja, gemeente, is die uw licht? Leef je in zijn licht? In de duisternis van je zonde en verlorenheid wil hij het licht zijn. Is hij uw hoop? In het donker van de wanhoop? Is hij je enige vertrouwen? Te midden van alles wat wankelt en onbetrouwbaar blijkt te zijn, drijfzand. Is hij uw rust en uw kracht? Ook vandaag, in deze onrustige tijd. Te midden van onze eigen zwakte. Balak en Moab en Biljam kunnen de komst van de ster niet tegenhouden. Hij is gekomen om het licht te ontsteken in onze donkere wereld en in onze donkere harten. En u te leiden, zoals de wijzen werden geleid door dat licht, de koningsster. Zo wil hij ons leiden uit het duister naar het licht. En dan kom je terecht bij Jezus. Nergens anders. Alleen hij kan u licht geven. Dan kom je terecht aan zijn voeten. In gebed. Heere, wees ook mijn licht. Verlicht mij. Geef het licht in mijn ogen. Dat ik me niet ga blind staren als Biljam. Op deze wereld en op goud en goed en geld. Maar dat ik u zal zien. Dat ik rijk zal zijn. In u. Gemeente, laat u zich leiden door hem. Bepaalt deze ster van Jacob uw koers, zoals vroeger de schepen op zee hun koers bepaalden aan de hand van de sterren. Bepaalt zo Jezus Christus, de ster uit Jacob, uw levenskoers. Hij laat zich graag vinden. Hij wil zich laten vinden door u, door jou. Opdat je leeft en zult leven in zijn licht, eenmaal in heerlijkheid. En denk nou niet dat dat voor u niet kan. Dat dat voor jou niet bestemd is als je de ster nog niet ziet. Als je net als Biljam er nog blind voor bent. Bid dan om Gods geest. Dat hij u de ogen opent. En dat die geest ook over u en over jou komt. Zoals die over Biljam kwam. En toen zag hij hem. De ster die kwam om blinden het zicht te geven. Die kwam om te zoeken wat verloren is. Een Amsterdamse ongelovige jongen hoorde ooit een preek van een dominee over de morgenster. En na afloop van die dienst ging die jongen naar die dominee toe. En toen vertelde die dominee, weet u wie bij ons in Amsterdam de morgenster wordt genoemd? Wij noemen in Amsterdam de voddeman de morgenster, die 's ochtends heel vroeg de straten langs gaat, voordat de vuilnisbakken geleegd worden en de vuilnismannen eraan komen, dan gaat de voddeman de vuilnisbakken af en dan kijkt hij of er nog iets tussen zit wat hij kan gebruiken. En dat neemt hij mee. Mensen hebben het weggegooid. Niks meer waard. Maar de voddenman die ziet er nog iets in. En hij neemt het mee en die maakt er wat van. De voddenman, dat is bij ons de morgenster. En toen zei de dominee, zo is het, jongen. Zo noemde Jezus Christus zich ook de morgenster. Maar eigenlijk is hij de voddenman. Hij zoekt het verlorene op. En vlak voor de ophaaldienst komt, om al het vuilnis af te voeren naar de verbrandingsovens, haalt hij alles eruit wat voor hem waarde heeft. En hij vergeet er niet één. Hij kan er wat mee, met zo'n vod. Zo'n ster, zo'n morgenster, is onze heiland gemeente, wiens komst we verwachten. En hij komt langs, en hij zoekt u, en hij zoekt jou, vodden, zondaren. En hij pakt je op, en hij redt je. Hij pakt je uit het duister, en brengt je tot zijn licht. Verhard uw hart dan niet. Laat u dan redden. Ga dan niet het pad van ongehoorzaamheid zoals Biliam eerst. Want Biliam ontmoette een engel van de Heere met een uitgetrokken zwaard. Als u het pad van ongehoorzaamheid gaat, gemeente, dan ziet een ezelin nog meer dan u. Laat u door hem leiden. En geef u gewonnen aan hem. Want dan is er geen vloek. Maar dan is er zegen. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. Amen. Laten we danken en bidden. Ja, Heere, zo zien we het licht schijnen in de duistere wereld. U bent gekomen, Heere Jezus, als de ster van Jacob. En uw koninkrijk komt. Het is gekomen, het is aangebroken. En we danken u dat we als kerk, als gemeente, een stukje van dat koninkrijk mogen vertegenwoordigen. En Heere, u weet wel dat dat gaat met zoveel gebreken en zonden. Want wij gaan niet het pad van gehoorzaamheid. Wij doen niet wat u zegt, zoals Biliam dat moest doen. Hij moest doen wat u zei, wat u hem zou ingeven. Heren, we gaan vaak onze eigen weg. Verblind als we zijn door geld en goed, of door allerlei andere begeerten en verlangens die we hebben, onze idealen. Heren, u roept ons erbij weg. Want dat maakt ons een slaaf van afgoden. Dat is ten diepste duivelswerk. En daar heeft u ons niet voor over. Heere Jezus, u bent de blinkende morgenster. U bent het licht van de wereld. U bent gekomen om met uw eigen offer te leiden uit het duister tot het licht. En ons te leiden naar uw koninkrijk. Heren, laat het toch zo zijn dat we daar inderdaad ons door laten leiden. Bewaar ons er toch voor, heren, dat we koste wat kost onze eigen weg gaan en blijven gaan. Bewaar ons ervoor, heren, dat we in het duister van onze zonde blijven zitten en het daarbij houden. Heren, geef toch in ons uw geest. En doe ons bidden. Want heren, zo komen we immers bij u, Heere Jezus. En daar is het licht. Daar wordt het licht. Heere, wees u met een ieder die zich erin herkende toen het erover ging. Dat u soms zo ver weg kunt lijken. Heere, wilt u ons dan het licht laten zien. En geef dat we als het kerst wordt knielen aan uw kribbe. Heren, dan is het zo dichtbij. O ja, in de geschiedenis een tijd geleden. Maar door uw woord weer levend voor ogen gesteld. Alsof we er zelf bij mogen zijn. Heren, laat het zo advent zijn. Tijd van de verwachting. Dat we ook in deze dingen alles van u verwachten. En laat het dan straks ook kerst worden. Misschien zelfs vandaag al in onze ziel. Wij danken u, Heere, dat u uw woord gaf. En wij bidden u of u ons een gezegende zondag wil geven. Wij willen u bidden of u vanmiddag ook de gemeente weer wil samenbrengen. Hier in uw huis en thuis. Als uw woord mag worden bediend, zegt u uw dienaar, dominee Sok, die dan hoopt voor te gaan. Als ook het sacrament van de heilige doop mag worden bediend, heren, wees u daar ook bij. En wilt u daarmee onze ogen richten op u, Heere Jezus. De verlosser, de heiland. Heren, zo bidden en danken wij u. Niet om verdienst aan onze kant. We zouden niet durven. Maar zie ons aan in uw Zoon. Heere Jezus, omwille van zijn verdiensten, uit genade. Amen. Gemeente, laten wij tot slot met elkaar gaan zingen uit de lofzang van Zacharias opnieuw. We zingen nu het tweede en het vijfde vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou. En ook het vijfde vers: voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Ga dan hen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.